Het gaat er soms enorm intiem aan toe binnen de Pragalicious crew. En het gebeurt al eens dat er iemand van onze crew mij een diep geheim toevertrouwt. Zo kwam ik bijvoorbeeld te weten van een van onze nieuwkomers in deze podcast dat zijn droomtrio er een zou zijn met Lara Croft en Triss Merigold. Dag Frumberto.
What up?
Als dat maar goed komt met de rest van de crew van vandaag. Die heeft al menig vrouwlief bemind aan de bonfires van de magische werelden. Als Triss Merigold op zijn radar komt, dan zijn ze met 5 voor het trio. Dag Yannick.
Goed, Roma.
Terwijl iedereen hier van de crew om die twee vrouwen vecht, zal ik al de rest wel behagen. Ik ben jullie host Roma en ik heet jullie, zoals altijd, van harte welkom bij de Pragalicious podcast. En beginnen doen wij zoals altijd met de aperitieven. Yannick, zeg eens wat jij ons wijzer wilt maken.
Ja, ik heb een sappig nieuwtje. Ik vond het vooral een interessant nieuwtje om discussie over te brengen. En dat is eigenlijk een nieuwsberichtje in verband met de bekende PlayStation game Days Gone. En de director van die game, Jeff Ross, die had een beetje een pissy tweet gebracht eigenlijk, zeg maar. Omdat, er was dan buiten gekomen dat Ghost of Tsushima 8 miljoen copies had verkocht. En hij was daar een beetje pissy over, omdat Days Gone het eigenlijk beter had gedaan. En altijd het gevoel had gekregen van Sony dat het een teleurstelling was geweest, die game, tegenover Ghost of Tsushima eigenlijk helemaal niet. Dat is overal geprezen als een van de beste games en echt nieuw icoon van PlayStation, waar ook eigenlijk al onmiddellijk van gezegd is dat er een vervolg op zou komen. En terwijl wou die director, die was natuurlijk pissed omdat hij zelf ook ideeën had voor een vervolg van Days Gone. En die gaan er dus niet komen, omdat Sony zelf had gezegd dat ze dit niet gaan doen. En ja, het is een beetje, ik vind het een interessant nieuwsberichtje, omdat ik zelf ook een beetje van mening ben dat ik het helemaal niet met hem eens ben eigenlijk. Omdat ik Days Gone vond ik helemaal niet zo'n goede game als Ghost of Tsushima. Dus voor mij, ja oké, de verkoopcijfers spreken misschien wel voor zich. Dat is allemaal heel leuk en wel. Maar ik denk dat het ook iets verder moet gaan dan dat. Wanneer dat Sony voor een echte franchise wilt gaan tekenen. Ik denk niet dat verkoopcijfers alles doen daarin. En dat ook wel een beetje te maken heeft met hoeveel longevity die franchise heeft. En Ghost of Tsushima is een fantastisch nieuw idee en echt iets waar je nog heel veel verder mee kunt gaan. Maar Days Gone, voor mij is dat eigenlijk een heel generic zombie game. En oké, ik snap dat het zijn publiek heeft, omdat het verhaal best wel goed gedaan was en de wereld was groot enzovoort en levendig. Maar voor mij was het een beetje een 13-in-dozijn zombie game. Dus ik kon de eerste game zelfs al niet finishen. Dus ik zou ook helemaal niet staan te popelen op een vervolg eigenlijk. Ik denk dat hij een beetje nog butthurt is eigenlijk van dit hele gebeuren. Want dit is nu al een jaar geleden of zo dat dit is gedaan. En dus hij nog een beetje te zeiken op het succes van anderen eigenlijk.
Het was sowieso een hobbelig parcours in het begin voor Days Gone. De reviews waren niet goed. Het is eigenlijk pas later op gang gekomen. Maar zoals dat gezegd, 13 in een dozijn. Het is ook enorm moeilijk om vandaag de dag in het zombie-genre nog iets uniek te doen. Back 4 Blood was onlangs de nieuwe grote hit. Die heb ik gereviewd. Heb ik 6 op 10 gegeven. Ook met de commentaar van: dit heb ik allemaal ergens anders wel al eens gezien. En beter. Binnenkort krijgen we Dying Light 2. Dat is de volgende game die een poging doet. Maar is er volgens u nog plaats, Yannick, voor vernieuwende en verfrissende zombie-games?
Ja, vernieuwende en verfrissende zombie-games, ja, dat denk ik wel. Want bijvoorbeeld Dying Light 2, die bijna gaat uitkomen. Voor mij is dat al een zombie-game waar ik al veel meer naar uitkijk dan zelfs Back 4 Blood eigenlijk. En Days Gone 2 ook bijvoorbeeld, als stel dat die zou komen. Dying Light 2 had iets van dat parcours, weet je wel. Dat is het ding dat mij daar stelt. Van, dat is fucking leuk om daar gewoon een beetje te gaan rondlopen en klimmen en zo. En dan de zombies zitten daar. Maar er zijn ook heel veel leuke manieren om ze dood te maken. Ik blijf zombies doden leuk vinden, eerlijk gezegd. Resident Evil is ook een hele goeie. Dat is eigenlijk zombie games, maar die blijven gewoon leuk. Hè. We zijn aan deel 8 en zijn nog steeds fabuleus eigenlijk en superleuk om te spelen. Dus er is zeker en vast een markt voor. Maar Days Gone is echt het meest, voor mij, het meest ordinaire dat je kunt doen. Oké, je hebt dan de hordes. Dat is leuk en wel, maar dat is eigenlijk ook al gedaan in andere games. World War Z bijvoorbeeld doet dat ook. Dus ik weet niet. Voor mij moeten ze toch wel iets... Ze moeten er wel een schwung aan geven.
Maar ik denk dat bij Days Gone het unieke element of het vernieuwende element, wat dat althans de bedoeling was, was het hele motorcycle gegeven. Hè? En de soort van vrije wereld waardoor dat je dan rijdt. Ik weet bijvoorbeeld dat Aaron dat hij ongelooflijk positief was, zei hij in de vorige podcast over Days Gone.
Mm-hmm. Ja, wel ja, inderdaad. Dat is wel een leuke gimmick, maar voor mij vind ik het rijden niet fijn op die motorcycle. En dat verpest heel veel. Want dat doet je dus constant in die game. Dus als je dat niet goed voelt, of een beetje clunky, vind ik persoonlijk, dan haalt dat er een beetje uit. Dus ja, aan de ene kant zou dat wel cool zijn als ze een vervolg maken en ze verbeteren dat. En dat heel motorcycle gedoe wordt een beetje uitgebreid. Dat zou cool zijn. Maar ja, voor nu ben ik ook wel oké met dat er geen tweede komt.
Ik denk dat het wel duidelijk is dat jullie heel veel zombie games spelen. Ik persoonlijk eigenlijk niet zo. Maar vinden jullie dat zo belangrijk dat er een sterk verhaal zit achter zo'n zombie shooter? Moet het niet, is dat niet het belangrijkste dat je die zombies gewoon kunt afmaken op, of die hordes aan zombies kunt afmaken op de manier dat jij het wilt in het verhaal? Ja, dat moet er wel zijn, maar dat moet niet het hoofdding zijn van de game.
Ik denk dat je daar twee soorten van richtingen hebt. Als je echt in het horrorgenre zit, dan vind ik van wel. Maar dan zit je heel vaak niet meer bij zombies, maar wel bij andere zaken. Allee, Resident Evil is een zombie game, maar is ook veel meer dan een zombie game. Maar standaard is het vooral niet super belangrijk. En ik vind het vooral tof dat alle developers en alle publishers zowat gezamenlijk het erover eens zijn geworden van we gaan niet meer te veel tijd spenderen aan de origin stories van een zombie outbreak. Niemand wil een cutscene van een half uur van amai, er is een virus en mensen zijn vleesetende monsters geworden. Zover zijn we al, na 25 jaar of meer zombiebestrijding. Het belangrijkste is de manier waarop dat die hordes op je afkomen. De manier dat je hebt om ze te killen. Dat je toch de goede verhouding schrikwekkend is. Maar ook gewoon heel tof om die af te slachten en dan zo. Het verhaal is belangrijk als je echt een story-driven game hebt. Zoals Resident Evil. Maar het is geen sleutelelement om een succesvolle zombie-shooter te worden. Voor mij.
Ja, voor mij is het vooral een zombie-game. Dan denk ik echt aan... Ja, de origine daarvan, The Walking Dead. Het gevoel dat je hebt van zombies zijn dom. Dus die zijn heel makkelijk af te schieten. Maar ze worden pas echt een bedreiging als ze beginnen te omsingelen. Of als ze echt in aantallen komen. Dat is zo'n beetje het ding voor mij. Van, het moet je het gevoel geven dat je echt beklemd bent. En dat je echt geen kant op kunt. En ja, dat is echt wat ik wil in een zombie game eigenlijk. Echt gewoon het feit van het gevoel hebben dat ik echt in die wereld zit. En van, oh shit, het is hier echt gewoon, de hele wereld is aan de kloten. En ik moet hier alles doen om te kunnen overleven. Survival elementen vind ik ook wel heel vaak wel cool in een zombie game. Ik wil daar wel vaak goed bij passen.
Het tweede nieuwsitem waarover dat ik het even wil hebben, is het feit dat de The Witcher 3 Wild Hunt op Steam en andere gaming services weer enorm aan populariteit aan het inwinnen is. En daarom, ja, logischerwijs is dat omdat het tweede seizoen van The Witcher op Netflix nu te bekijken is, met Henry Cavill in de hoofdrol en heel wat andere goede acteurs, zoals Joey Beatty in de rol van Jaskier of Dandelion, zoals in de games. Nu, het tweede seizoen van The Witcher was al de suggestie van Art in de vorige podcast. En heel terecht, ik ben het zelf ondertussen beginnen bekijken. Beter dan het eerste seizoen. Het eerste seizoen kreeg heel vaak de kritiek van ja, met verschillende time travel, met verschillende tijdlijnen te werken, verschillende verhalen door elkaar. Het was soms wel onduidelijk. Dat is er nu volledig uit. En het verhaal is ook nog altijd meeslepend. En vooral omdat Geralt of Rivia lang niet het enige interessante character is. Maar ook Yennefer of Vengeburg en andere characters stelen echt wel de spotlight van Geralt weg.
Triss niet vergeten, hè?
Triss, absoluut. Ja. Hoe zou ik ze kunnen vergeten? Het is zo af en toe. Nee, Triss, Yennefer, Geralt, Jaskier, noem maar op. Het verhaal is heel mooi. Ik zit nu bijna richting het einde, dus ik ben heel benieuwd hoe dat het gaat aflopen. En ik heb ook al getwijfeld om terug The Witcher 3 Wild Hunt te beginnen spelen. Mochten er niet zoveel andere goede games zijn, zou ik het waarschijnlijk doen. Maar het is verleidelijk.
We hebben eigenlijk hetzelfde gezien toen het eerste seizoen uitkwam. Toen was er ook een hele grote stijging in het aantal mensen dat die game ineens kochten op Steam of op andere platformen. Nu, deze stijging van het tweede seizoen was ietsje lager wel, maar nog altijd vrij hoog, uiteraard. Voor een spel dat al van 2015 is of 2000. Ja, verbeter mij als ik fout ben. Ik denk 2015.
Ik zal het eens even opzoeken. Ik denk 2013.
2014, denk ik.
Oké, okay, nu ertussen.
Nu wil ik weten wie dat erop zit. The Witcher 3 Wild Hunt release date.
2015 was het.
Godverdomme.
Ah nee, nee, misschien de uitbreiding. Wacht eens.
The Wild Hunt misschien.
Ah nee, toch wel. In mei 2015, ja.
Oké. Laat maar eens af, nice. Yannick. God damn.
Ik dacht 2014 of 2015. Dus.
May the record show, Frumberto was right.
Yes.
Ja, dus de game. Ik heb ook al vaak gedacht om de game terug opnieuw te spelen, maar het is nog niet van gekomen, omdat je ook op voorhand weet van wat dat je eigenlijk begint met The Witcher. Dat is niet maar voor een tiental uurtjes. Je is wel heel snel verloren in die wereld en met alle sidequests.
Ja, ik heb ook eigenlijk wel hetzelfde. Het is wel grappig, want ik heb dat eigenlijk ook de twee keren gehad. Als het eerste seizoen en het tweede seizoen uitkwam van die game zou ik toch ook nog wel eens opnieuw willen spelen. En ik was er ook eigenlijk aan begonnen. Maar ik, in plaats van een 3, ben echt met de hele trilogie opnieuw begonnen. Omdat ik ook eigenlijk de eerste nooit heb gespeeld en de tweede wel. En als je Witcher 2 kent, eigenlijk moet je die twee keer uitspelen voordat je alles hebt gezien, omdat je één heel belangrijke keuze maakt waarbij de tweede act helemaal verandert. Dus dat had ik eigenlijk ook nog niet gedaan. Dus ik dacht van, het is wel een ideaal moment om even met de eerste game echt helemaal terug te beginnen. Ook al is het eigenlijk een super oude game. Maar als je er even over zet, is dat wel een super coole game eigenlijk wel. En heel veel interessante quests. Nog steeds zo het gedoe van dat sidequests echt super belangrijk zijn en een beetje zich verweven in het hoofdverhaal. En ja, heel veel van de dingen dat je al zag in de latere Witcher games waren eigenlijk al in de eerste, zoals dat NPC's heel veel levendig zijn, op regen reageren enzovoorts. Dus wel cool.
En nog eens een primeur in de podcast, het allereerste moment van Frumberto. Vertel de wereld iets.
Yes, ik ben super blij dat ik met dit moment mijn primeur kan maken. Dat is namelijk Jedi Fallen Order 2, dat waarschijnlijk zal aan het daglicht gebracht worden in mei dit jaar, dus mei 2022. Het spel, Jedi Fallen Order, is ondertussen al van november 2019 uit, dus toch al een goede 2,5 jaar dan, als we in mei zitten. Dus het zou wel tijd mogen zijn voor een sequel op die game. Dat ook zonder iets te spoilen aan het verhaal een vrij tot zeer open einde. Dus het zou perfect passen in het verhaal om er nog een tweede aan te breien. Het nieuws is eigenlijk dat ze waarschijnlijk iets teaser-achtig, cinematic trailer-achtig, in de lijn van misschien, zoals we gezien hadden, eind vorig jaar van Eclipse, de nieuwe Star Wars game, die pas in 2026 of 2027 zal uitkomen, maar misschien iets deze stijl gaan zien over de nieuwe Fallen Order game, om dan met de E3 hopelijk een release date te krijgen, die dat dan waarschijnlijk ergens in het najaar van 2022 zal liggen. Dus onder de kerstboom kunnen we dan allemaal onze Jedi Fallen Order 2 kopie vragen aan de kerstman.
Ik ben een van de weinige mensen, denk ik, die Jedi Fallen Order op zich niet geweldig vond. Ik heb wel door dat het een geweldige game is. Op een vreemde manier, ja, soms heb je dat, een game die je toch niet volledig gript. Hetzelfde gevoel had ik bij Returnal, alhoewel dat games uit dat genre wel kan appreciëren. Maar bij Returnal en bij Fallen Order had ik twee keer zoiets van een potverdikken, het krijgt me niet te pakken. Naar die Eclipse, on the other hand, kijk ik wel enorm uit. Omdat dat van de makers is, als ik me niet vergis, van Detroit Become Human.
En, ja, klopt. Ja,
zo een story, klopt, inderdaad. Een story-driven game in het Star Wars universe, waarbij dat er zoveel open eindes en mogelijkheden zijn. Oh, die eerste trailer, oké, het is puur cinematic en dat wil nooit iets zeggen, maar hij kreeg mij wel warm. Hij gaf mij wel kikkervlees.
Zware Dune-vibes, oké. In de trailer.
Ja, inderdaad. Maar ja, die CGI was super mooi daarvan. Hè. Maar ja, Quantic Dream maakt ook altijd wel heel goed, mooie graphics. Dus wie weet is hij wel wat in-game gameplay half van... misschien niet de verwachtingen te hoog zetten. Maar ja, het ziet er wel super nice uit.
Er begint steeds meer informatie en hype te komen rond de PlayStation VR 2. Sony heeft onlangs heel wat specs vrijgegeven rond de PSVR 2. We krijgen een hogere resolutie, een ruimer blikveld van 110 graden OLED, inside-out tracking, nieuwe controllers en, zoals al eerder beloofd, één enkele kabel om te connecten en te spelen en dus geen setup meer van ongeveer 3 minuten en een half als het aan mij ligt. Ook werd de game Horizon Call of the Mountain aangekondigd en volgens geruchten zal ook Half-Life Alyx spoedig toegevoegd worden aan de releaselist. De PSVR die is intussen al meer dan 5 jaar oud. Yannick, jij hebt hem, net als mij. Na 5 jaar mogen we over een succes spreken bij de PSVR? Eerder een flop of iets daartussen?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk, hè. Als ik het persoonlijk bekijk, dan vind ik het een succes. Ik ben echt wel heel content van mijn PSVR. Ik speel er nog steeds regelmatig op. Ik vind bijvoorbeeld nu in de winter is dat een ideaal moment om mijn VR uit de kast te halen. Als het toch om 5 uur 's namiddags al donker is, wat kun je dan beter doen dan je virtual reality op je hoofd te zetten en helemaal te spacen in een game. Maar als je denkt over ja, commercieel gezien, weet ik het eigenlijk niet. VR is vrij niche, hè? En ik weet niet hoe goed het eigenlijk heeft verkocht. Ik denk, vergeleken met de andere VR-headsets, wel redelijk goed. Omdat de prijs heel aantrekkelijk was en ze ook wel wat goede games erbij hadden gedaan. Maar ik denk dat het toch niet... Ik weet niet of het helemaal is wat Sony had gewild.
Gok eens hoeveel procent van de eigenaars van een PlayStation 4 dat ook een PSVR hebben?
20. Misschien zelfs minder.
Misschien zelfs minder. Frumberto, doe ook eens een
goeie. Veel minder.
8%.
2%.
2%, dat is heel weinig. Hè.
Ja. Dat is zeer niche. Hè. En ik vind dat je dat ook merkt in de lading games die kwam. In het begin kreeg je heel wat grote namen. Resident Evil 7 volledig in VR speelbaar. En een topper. Until Dawn, die een game verbond aan VR in het begin. Een Batman-game die erop op uitkwam van Rocksteady. Hè? Batman Arkham VR. Heel toffe ervaring. Heel veel mooie showcases. Maar dan, een jaar of 3-4 later, en vandaag de dag, het is echt zoeken naar nog eens een goede VR-titel die een beetje aandacht krijgt in de media.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als je, ja, oké, okay, in de media, dat is waar misschien. Maar als je zelf gaat zoeken naar VR-titels, dan zijn er echt wel een paar goede games waar je echt ook wel de evolutie ziet van waar VR aan het begin was, met al de tech-demo's die je vaak zag en eigenlijk niet echt een volwaardige game had. En dan ineens krijg je Walking Dead, Saints and Sinners, wat een 30 uur lange, supergoeie VR-game is. Die echt, dat is echt een full game, hè? En echt enorm goed. En die kregen we ook gratis bij PlayStation Plus. Ook, dus als je nu een VR zou kopen, zou je die ook al gratis kunnen spelen. En die andere game die daar ook gratis voor was, gebracht door PS Plus, Until You Fall, ben ik onlangs beginnen spelen en die ben ik ook wel heel verrast van. Dat is een roguelike game waarbij je met zwaarden zo'n beetje aan het vechten zet en je moet echt blokken op het juiste moment en echt ontwijken en zo. Dus dat is echt een workout. Dat is super cool, jongen. Dat doet me denken aan de tijd van Red Steel 2 op de Wii, waarbij je dan voor het eerst echt met je zwaard kon slaan en zo. Dus ik vind dat super cool. Dus ja. Ja, je hoort er niet veel over in de media, dat is waar. Maar als je zoekt, is er echt heel veel te doen op je PSVR. Ik ben er echt heel content van, in ieder geval.
Bij mij is het een beetje dubbel, allee, mijn mening, omdat ik zelf geen PlayStation VR heb. Ik heb het al eens een paar keer bij vrienden gespeeld. Maar ik vind dat het vrij veel geld kost voor wat het is. Allee, in mijn hoofd, als het echt commercieel zou zien, zouden ze dat gewoon gratis moeten geven als je de PlayStation koopt of zo. En dan kun je dat nog altijd wel je games of zo kopen. Dat zou bij mij toegankelijkheid voor een VR te proberen of vaker te testen, zou dan veel meer bij mensen aan de man komen of thuis in de woonkamer. Maar mijn beeld is geschetst naar filmen dat ik heb gezien, waaronder Ready Player One. En dan voor mij kan het pas zo goed zijn als het eruit ziet als in Ready Player One. Als het zo is, dan wil ik het. Maar als het niet zo is, ja, laat maar, dan laat ik het aan de kant liggen.
Ja, ik hoop dat er bij de PSVR 2 inderdaad heel veel verbeteringen zijn die ons in die richting brengen. Maar de grote vraag is natuurlijk hoeveel groter dat ze de markt of de interesse voor virtual reality kunnen maken. En dan stel ik mij de vraag, wat is daarvoor nodig? Ik denk enerzijds meer grote titels. Daaraan zijn ze aan het werken met een Horizon game, met waarschijnlijk ook die titel van Half-Life, die er ook al is op andere VR-consoles. Maar ik denk dat accessibiliteit ook wel een belangrijke is waarin dat ze in moeten investeren. Want bij mij is dat ook wel een punt. Ik weet niet, Yannick, of dat jij dat ook hebt. Ik zet mijn VR niet zomaar even op. Dat is echt wel... Soms plug and play, een matchje COD of zo, dat zijn ze snel aan het spelen. Maar je zegt niet zomaar, ik kon eens even wat VR spelen. Dan zijn de... Die setup en die afbraak nemen al 10 minuten in beslag bijna.
Ja, ik heb daar zelf eigenlijk iets gemakkelijks op gevonden. Ik laat eigenlijk mijn HDMI altijd in mijn VR steken. Dus altijd als ik op de PS4 speel, ook al ben ik geen VR aan het spelen, dan staat die eigenlijk al plugged in. Alles staat eigenlijk al klaar voor mij. En ik hol hem dan op en ik zet hem in mijn kast als ik er niet mee aan het spelen ben. Maar voor mij is het echt gewoon het eruit halen en de knop aandoen en bam. Kan gaan spelen, want mijn camera staat ook perfect. Ik heb echt wel zo natuurlijk mijn appartementje er een beetje naar gedaan, dat ik zo wel... Want ja, het is waar, het is allemaal niet zo toegankelijk. Maar ik zie dat ook wel bij andere headsets, dat ze dat wel beter doen. Bijvoorbeeld in Oculus Quest 2 kun je al draadloos gaan spelen. En dat is wel een heel pak chiller. En je hebt daar ook geen camera's voor nodig. En ik denk dat de PSVR 2 daar ook al wel wat dingen mee doet. Je hebt ook al geen camera meer nodig. Dus daar beginnen ze al goed op te gaan, maar ik denk ook wel dat de prijs een heel belangrijke is. Die zijn echt heel duur, hè, die headsets. En ja, mensen gaan daar niet zomaar dat geld voor geven. Hè. Dan moet je echt al hun fam gaan overtuigen. Dus dan moet VR al in een hoger stadium zijn, denk ik.
Ik heb al een vraagje voor u, Yannick. Als je al uw tijd zou opdelen dat je gamet, hoeveel procent van die tijd speelde jij op uw VR?
Ja, dat is natuurlijk heel weinig hè, vergeleken met wat ik normaal speel. Ik moet wel zo in de mood zijn voor VR te spelen. Ik doe dat eigenlijk nooit in de zomer, want dat is een beetje ambetant. Als er te veel licht is, stoort dat een beetje. En ook als het warm is, is dat niet handig om zo'n een helm op je te hebben. In de winter dan weer meer. Maar dat is ook niet iets... Ja, als je bijvoorbeeld sommige games speelt, je 6 uur aan een stuk. Dat doe ik niet met een VR-game. Dat gaat gewoon te hard irriteren. Dus dat is zo meer iets om een uurtje of twee te spelen. En een game als Walking Dead van 30 uur, dat is heel goed en wel, maar ik heb hem nog steeds niet uitgespeeld, weet je. Dus dat is het ding. Ja, dat gaat veel langer duren voordat je van die grote games daarin uitspeelt.
Dat is bij mij exact hetzelfde. Bij mij is 1,5 uur ook zo wat de max voor VR. En ook omdat dat gewoon soms... Ik denk dan bijvoorbeeld aan Beat Saber, fantastisch toffe game, waarin dat je letterlijk... op ritme van verschillende nummers muziek ligt weg te kloppen en ik koop dan de Linkin Park DLC, dat kan ik er volledig in opgaan, noem maar op. Maar dat zijn ook zo dingen, ja, je ligt dat geen 6 uur aan een stuk te doen, je bent kapot. De hamvraag blijft natuurlijk, gaat PlayStation VR met zijn tweede verder doorbreken? Gaat dat groter worden? Of gaat dat altijd de niche blijven die het nu is?
Ik denk dat het nog steeds niche gaat blijven. Eerlijk gezegd, ik denk ook niet dat Sony dat verwacht. Dat lijkt mij ook wel heel veel om te verwachten dat ineens VR de grote hit is, dat iedereen koopt nog boven de PS5. Dat kun je niet verwachten van VR, want daarvoor gaat het altijd te duur blijven en te niche enzovoorts. Maar zolang ze daarin verbeteren, ik kan dat alleen maar toejuichen, want dat is echt de technologische vooruitgang. Dat is waar je van droomde als je kind waart, van echt in die wereld te zijn. En ja, hoe beter dat kan, hoe blij ik word als gamer, eerlijk gezegd. Dus voor mij mag dat niche blijven.
Het absoluut meest bangelijke blijf ik horror in VR vinden. De eerste keer dat ik in Until Dawn Rush of Blood in dat karken van die rollercoaster kroop, of dat ik in Resident Evil 7 in die kelder met water tot aan mijn lippen en wat lijken rond mij drijvend ging. Horror in VR zou echt niet mogen bestaan, maar het is geweldig dat het bestaat.
Absoluut. Resident Evil 7 is nog steeds mijn favoriete VR-game, denk ik. Dat is perfectie bijna, hè, eigenlijk. En daarom zo jammer dat de 8 dat niet heeft. Hè. Dat is first person en alles, en dan doen ze dat niet. Dat vind ik echt onacceptabel, eigenlijk, bijna.
Ja, ik wil wel eens weten wat dat daar de redenering van de studio achter was. Omdat deel 7 zo goed onthaald werd in VR. Ze hebben Resident Evil 4 nu volledig hermaakt voor de VR op PC. En deel 8 laten ze dan volledig passeren. Ik snap dat niet.
Ik geloof het ook niet eigenlijk. Ik denk dat het nog gaat komen. Wie weet voor de VR 2 dat ze zeggen van ha bam, Village kan nu ook in VR gespeeld worden. Ik zie het echt nog gebeuren eigenlijk.
Het is al lang geleden, heel lang geleden zelfs, dat we nog eens een game over hebben gedaan. Maar terug van stiekem nooit weg geweest, maar wel even. Hier is een game over. En we gaan 22 jaar terug in de tijd, naar 2000, net na de eeuwwisseling. Geweld in videogames is al jaren een gevoelig onderwerp, vooral sinds de release van Doom 7 jaar daarvoor in 1993. Doom in 1993 zorgde voor heel wat controverse van qua geweld in videogames. 7 jaar later zou een nieuwe first-person shooter de lat nog een pak hoger leggen en het controversiële onderwerp enorm ontvlambaar maken. Net na de eeuwwisseling brengt Raven Software een first-person shooter op de markt genaamd Soldier of Fortune. In deze shooter speel je een militaire gun for hire die over heel de wereld missies voltooit. De game blonk niet meteen uit qua uniek verhaal of te gekke gameplay mechanics, maar wel voor zijn ultra-realistische depictie van geweld en gore. De nieuwe Ghoul Engine zorgde ervoor dat er 26 unieke zones van het lichaam van de vijand geraakt konden worden. Ja, in gamertaal of opgewonden tienertaal betekende dit dus ledematen eraf knallen bij de vleet. Exploderende hoofden, bloed overal en lijken die enkel nog stompetjes en rompetjes waren. Armen, benen en torso's vlogen in het rond, net zoals de klachten, beschuldigingen en verwijten van heel wat bezorgde mensen. In Engeland werd de game schadelijker voor kinderen dan hardcore porno genoemd. In USA kreeg de game een hogere R-rating dan de gemiddelde actiefilm met dood en moord erin. Voor de verkoopcijfers van Soldier of Fortune was dat geweldig. Soldier of Fortune werd een absolute culthit en de game die je gespeeld moest hebben qua extremisme. Een succesvolle port naar de PS2 een jaar later bracht nog meer fans op de been. En ook de opvolger Soldier of Fortune 2 Double Helix in 2002 werd goed onthaald. Na de golf van controverse en succes werd het enkele jaren stil rond Soldier of Fortune tot 2007. Het derde deel van de reeks, genaamd Payback, werd een absolute flop. De Dismember-technologie was niet langer uniek, was achterhaald en de formule had gewoon zijn magie een beetje verloren, met de komst van heel wat andere games die even ver of zelfs verder gingen. Soldier of Fortune was niet meer speciaal. Erger nog, Payback zag er ook gewoon niet bijster goed uit en de game werd geplaagd door bugs, glitches en gruwelijk level design. Elke Soldier of Fortune kon wel even surfen op de golf van controverse, maar Payback was gewoon een slechte game met een klein beetje fun. In 2010 kwam Soldier of Fortune Online, een massive multiplayer online FPS, totaal niet van de grond. Raven Software had het derde deel al niet meer gedeveloped en besloot de serie volledig te laten vallen. Sinds 2010 focust de studio zich nog uitsluitend op support bij zowat elke Call of Duty game die er is uitgekomen sindsdien. En zo lijkt het voor Soldier of Fortune helemaal game over. Frumberto, wat zijn jouw herinneringen aan deze zeer gewelddadige franchise?
Ja, je had het al gezegd in Roma. Die game is al 22 jaar geleden uitgekomen. Dus dat wil zeggen dat wij een jaar of 7 waren. Of 8, voor degenen die dat morgen jarig zijn. En dus ja, ik kan me nog goed herinneren. Ik had op dit moment zelf absoluut geen computer om dat spel te spelen. Maar ik heb wel een grotere broer, zoals vele mensen, die dat ook gamede. Dus dan ging ik als klein irritant ventje die overal volgen in zijn kamer. En als ik een spelletje speelde, pak ik de stoel, zet ik mij daarnaast en keek ik mee. En een van die spelletjes was Soldiers of Fortune. En ik kan mij nog heel levendig herinneren dat die eerste act van het spel speelt zich volgens mij in een metrostation. En op een bepaald moment moet je een piscine binnen of een toilet in een metrostation waar de terroristen staan te plassen of mensen staan te plassen. En die kon je gewoon met je sort of shotgun helemaal aan flarden schieten. Nu dat ik me erbij bedenk, zou ik mij als jong manneke een reflex moeten hebben van oei, dit is wel een beetje fout, maar ik kan me wel herinneren dat ik nog wel een grijns op mijn gezicht kon toveren, dat ik het wel lachen vond. Maar dat is wel zo mijn meest...
Ja, het is inderdaad dat moment en die scène wat dat legendarisch is. En bij ons was dat ook toen al 7-8 jaar, gelijk dat gezegd, op de speelplaats was dat ze van oh amai, die game, heb je dat gezien? En inderdaad, sommigen die dan een oudere broer hebben of zo. Bij mij was dat ook in het begin van te zien bij een maat thuis en die zijn een oudere broer, was dat dan aan het tonen. Dat was een jaar later en dat was dan GTA 3 en dat vonden we dan keizot. En dan was dat van, oh maar wacht, dat moet de Soldier of Fortune eens zien. En ja... Dat werd zo wat de cult hit qua Je mocht het waarschijnlijk niet spelen van je ouders, of sommige ouders zeiden letterlijk van nee, dat gaat te ver. Maar je moest het wel gezien hebben, hè? Die dismemberment, ja, dat was de talk of the town. Is het terecht, denk je, Frimberto, dat die reeks zoveel shit over zich heeft gekregen? Qua bezorgde ouders en dan zo, noem maar op.
Ik denk, als je de eerste zei in iets, dan gaat dat altijd wel een beetje shit over krijgen. En met Soldiers of Fortune was dat wel het geval. Dus ja, een beetje pech. Maar ja, ook goed, want ze hebben natuurlijk heel veel succes doorgehaald, ook door negative publicity. Is ook publicity uiteindelijk. Hè. Dus ouders, het fenomeen dat ouders niet begrijpen wat dat gamen is, dat was 22 jaar geleden nog erger dan het nu soms is. Dus ja, ik kan het mij wel inbeelden dat in vele huishoudens een probleem was om dat spel te spelen.
Ja, het grote probleem is dat het ook uitkwam voor GTA 3, wat dat een jaar later was. En dat zou die controverse dan nog eens een trap kunnen overbrengen. Hè. Vanaf dat je... Allee, ik weet nog de eerste keer dat mijn ma zag dat ik in GTA 3 een prostitute in mijn auto liet gaan. En dat we dan eens gingen wiebelen ergens in een parkje.
Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Maar voor mij, dat is ook de game dat ik mij voor mijn ogen haal. Als ik denk aan de game die van mijn ouders eigenlijk niet echt mocht spelen, maar dat ik toch wou spelen. Dat was GTA 3 ook, inderdaad. En ik heb dan niet met de prostituee, maar vooral zo'n moment dat ik een bommakje in elkaar aan het slagen was. Zij was dat aan het zien, want ik was dus eigenlijk beneden op mijn PC aan het spelen en zij moest dat een beetje in de ogen houden toen ik nog klein was. En dan zag ik van, hè, what the fuck, is het bommakjes in elkaar te slaan? Allee. Dat is het spel dat ik de 2 uur voor had gekocht. Allee. Dus ja... Ik snap dat wel aan ouder, als die dan niet zo heel veel van snapt, dan denk ik van, wat is jij nu aan het doen?
Ik zou het erger vinden mocht mijn kind in het echt pommakjes in elkaar slagen, wat dat in een Brussel of een Antwerpen, ik denk, tegenwoordig meer gebeurt dan in GTA 3. Maar inderdaad, Soldier of Fortune was natuurlijk lang niet de enige controversiële game in die tijd. Frumberto, wat zijn nog games waaraan dat jij denkt van, dat mochten we eigenlijk niet spelen, maar wouden we wel spelen?
Ik weet niet meer juist van waar dat kwam. Mijn broer die had zo een... vroeger waar je zo cd's in stak met zo'n rits. Dat je dan zo een vierkant dingetje met een rits kon opdoen, doen. Zodat allemaal plastic gezien waar ik cd's kon insteken. Wel waren dat dan? Allee, hij had dat dan voor games.
Dat is de definitie van de jaren 90. Dat voilà. Ding.
Ja. Ik kan het niet goed verwoorden, maar ik denk dat ik het wel visueel zo heb verwoord dat het duidelijk is. Maar daar zat dus onder andere Soldier of Fortune in. Ik denk Quake 3 of zo, denk ik. Wat dat ook wel een vrij vettig spelletje was. En Carmageddon. Zo een race game waar het de bedoeling was om zoveel mogelijk... waar je punten scoorde als je mensen van de baan maaide of dieren van de baan maaide, waaronder koeien en zo. En je kon dan je auto pimpen met spijkers of grote pinnen aan je auto, waardoor het dan nog eens meer bloedpatten kwamen en zo. Dus echt allemaal van die gehubere shit. Dus Carmageddon was ook wel zo'n game dat volgens mij niet voor iedereen gedoogd was, denk ik.
Er is één game die mijn ma mij letterlijk heeft verboden in een tijd. Dat ze echt zei van nee, dat komt niet binnen. Misschien ook omdat die game een beetje fout geadvertised is. Maar dat was ook van Rockstar. De game heet officieel Canis Canem Edit, maar mensen kennen het natuurlijk als Bully.
Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook controversieel, hè, want dat is... Ik heb hem zelf niet gespeeld, maar ik heb er wel wat gameplay van gezien. En ja, het is ja... Je denkt dat je een bully zit, maar eigenlijk is het een beetje om bullies tegen te gaan, als ik het goed begrijp.
Ja, inderdaad. De game... In het begin tekende de game zich een beetje te veel af als je zijt een bully, maar eigenlijk ging je juist tekeer tegen de bullies. Maar inderdaad, de... wat is het woord dat ik zoek? De marketing daar rond was een beetje slechter uitgevoerd, waardoor dat het vaak die blik gaf. Rockstar is natuurlijk gespecialiseerd in games te maken die controversieel zijn. Nog zo'n titel die ik onlangs heb gekocht en retroactief heb gespeeld, net zoals de eerste Soldier of Fortune, is Manhunt. En die was dan ook heel controversieel. We hebben er in de podcast eens over gehad, omdat je letterlijk plastieke zakken over mensen onder hoofd om ze te vermoorden. Zo van die zaken. Je zat in een insane asylum waar dat alles een beetje kon. De mensen zien het niet, maar Frumberto moest er al van fronzen, begot. Dan weten dat het erg is. Hè.
Ja, en ik heb Soldiers of Fortune gezien toen ik 8 jaar was, hè, of 7 jaar was. Dus,
dat was waarschijnlijk dezelfde frons toen.
Ja, kan goed, kan goed.
Afsluiten doen we zoals altijd met de suggesties van het huis. En daarvoor begin ik deze keer met mezelf. Ik prijs graag een game aan die al 11 jaar oud is, maar nu terug volledig opnieuw in is, dankzij de remastered versie. En dat is die van Alan Wake op de PS5. Ik had zelf het origineel nooit gespeeld. En ik mag mezelf nu nog eens extra voor de kop slagen, want ik ben mij enorm aan het amuseren met die remastered versie. Het is een story-driven horror thriller, waarbij dat je in de huid kruipt van Alan Wake. De titel geeft het al een beetje weg. Het is van de makers van Max Payne. Dus die oldere fetish is duidelijk games vernoemen naar de main character. Gekruipt in de huid van Alan Wake. Alan is een schrijver die al 2 jaar met writer's block zit en die besluit om samen met zijn vrouw naar een afgelegen dorpje te gaan, genaamd Bright Falls, om daar te werken aan zijn probleem. Maar eens dat hij daar aankomt, raakt zijn vrouw vermist en is er van alles mis in het dorp. Het meest verontrustende is dat hij manuscriptpagina's begint te vinden van een boek dat hij geschreven heeft, maar hij heeft geen enkele herinnering ervan. En dat boek gaat over de verdwijning van zijn vrouw. Wat dan natuurlijk voor een enorm intrigerend verhaal zorgt. Ook heel leuke gameplay mechanics, want je vecht tegen vijanden die overgenomen zijn door The Darkness. En om die vulnerable te maken, moet je ze letterlijk eerst bestrijden met licht. Dus je moet letterlijk met je pilamp erop schijnen totdat ze raakbaar zijn en dan kun je er wat kogels in beginnen pompen. Heel meeslepend, heel leuk, zeer tof level design en het is een episodisch verhaal, dus het speelt echt zoals een soort van miniserie. Absolute aanrader wat dat mij betreft. Maar het zijn niet enkel games die we hier aanraden en daar gaat Frumberto mij nu gelijk mee geven.
Ik doe misschien iets ongewoons en ik raad eigenlijk iedereen een andere podcast aan, dus wel zeker deze blijven beluisteren, maar dan hierna kun je een andere podcast gaan luisteren. En die podcast heet The Fellowship Onion. Dat zegt u misschien helemaal niks, de vriendschapsonion, maar dat is het letterlijk zelf vertalen. Als ik dan misschien zeg Mary en Pippin, zegt het u misschien al wat meer. Het is inderdaad een podcast over Lord of the Rings, maar niet enkel over Lord of the Rings, maar eigenlijk over dus Mary en Pippin, die acteurs, Dominic Monaghan en Billy Boyd, zijn de hosts van de podcast en zij vertellen eigenlijk alles over hun belevingen tijdens het filmen van de trilogie, maar ook over hun muziek, want Billy Boyd is ook een muzikant. Ze vertellen ook over games dat ze spelen, over boeken dat ze lezen, over eten dat ze eten. Dus eigenlijk een all-around podcast over die mannen hun leven wel interessant is, maar vooral ja, de trivia over Lord of the Rings voor de echte fans is wel super plezant. Ze nodigen ook bijna elke episode iemand uit. Dat kunnen acteurs zijn. Elijah Wood is al eens een keer gekomen. Die over mij de podcast te praten, dus ze nodigen andere casts uit. Dus echt wel een superleuke podcast voor mensen die daar into Lord of the Rings zijn. Zeker een aanrader als je tijd te veel hebt en graag naar podcasts luistert.
Dat is net geen wat dat mensen niet hebben, tijd te veel, jammer genoeg. Maar als ze een gatje vinden, dan is daarvoor bedoeld. Een tweede game om het hier af te sluiten. Yannick, take it away.
Ja, ik ga een game aanbevelen, vooral voor Resident Evil fans eigenlijk. En die game noemt Tormented Souls. En ja, zoals ik dus al eigenlijk verklapt heb, is dat eigenlijk helemaal geen Souls-like game. Zoals je zou denken van de titel, maar het is dus eigenlijk een ode aan de klassieke Resident Evil games. Dus echt de allereerste waar je nog steeds het perspectief hebt waar je precies vanuit een camera je personage bekijkt en je zo een beetje met tank controls door kamertjes loopt, puzzeltjes oplost en zo een beetje een soort van gebouw gaat exploreren. In deze game is dat een ziekenhuis. Het verhaal begint ook heel raar eigenlijk, want je speelt met een vrouwelijk hoofdpersonage en die stapt dus dat ziekenhuis binnen. En voor ze het weet is ze verdoofd, wordt ze verdoofd en wordt ze wakker in een badkuip, helemaal naakt, met een soort van zuignap aan haar mond. Dus het begint al meteen heel weird en what the fuck-like. En ja, daar gaat de game dus echt vooral ook op focussen. Het is natuurlijk een horror game. Het is niet de engste game die ik ooit heb gespeeld, maar het heeft wel heel veel van die lugubere momentjes. En het feit van dat er een ziekenhuis is wel een heel goede setting daarvoor. Maar waar ik vooral over te spreken ben in deze game, zijn de puzzels. Want ik heb nu ook onlangs Resident Evil Village gespeeld en 7 ook nog eens herspeeld, omdat ik wel zin had om dat heel verhaal nog eens opnieuw te doen. En die puzzels daarin vielen mij heel erg tegen nadat ik deze game had gespeeld. Want die waren voor mij heel makkelijk. En in Tormented Souls zijn ze dat helemaal niet. Dat is een echt... Je hebt echt het gevoel alsof je een escape room aan het oplossen bent. En er zijn echt van die heel intrigerende puzzeltjes waar je echt de hele tijd aan gaat denken van, goh, wat moet ik hier nu doen? Of mis ik hier nu een item? Of wat moet ik hier nu gaan doen? En het heeft me toch wel twee keer zover gekregen dat ik echt een walkthrough moest gaan opzoeken. En dat vind ik eigenlijk een heel goed iets. Want dat betekent echt dat de puzzels moeilijk waren. En dat, ja, dat maakt de game ook heel erg verslavend om te spelen. Want je wilt de hele tijd weten wat de oplossing is voor die puzzel. Je wilt weten wat er achter die andere deur zit enzovoorts. En het sfeertje is top. Dus het is echt een aanrader.
En daarmee zijn we weer bij het einde van deze podcast-episode. Iedereen kan aan de slag met een goede portie horror en een Lord of the Rings podcast voor te bekomen van Alan Wake en Tormented Souls daartussen. Binnen 2 weken zijn we daar naar goede gewoonte weer met veel meer gamevoer. Jullie kunnen ons terugvinden op Facebook, TikTok, Instagram, via de website. En jullie kunnen de podcast beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Music, noem maar op. Tot binnen 2 weken. Ciao.